Dit is Papers en Pegels, de podcast waarin ik elke aflevering een ondernemer het vuur aan de schenen leg met pittige vragen. Welkom bij Papers en Pegels. Mijn naam is George Verwerdijk. Ik ben een van de oprichters van Bunny. En elke aflevering interview ik een ondernemer en stel ik halverwege het gesprek een aantal pittige vragen, letterlijk en figuurlijk. Vandaag met Marloes Keris. Welkom Marloes.
Hi, welkom. Dankjewel.
Jij bent freelance copywriter, SEO copywriter, tekstschrijver, redacteur.
Yes.
Maar doe je niet je hele leven. Je bent begonnen echt als iets totaal anders. Ja. Moet ik het goed zeggen? Biotechnicus.
Biotechnicus, ja.
In een laboratorium heb je 15 jaar bijna gedaan.
Ja.
Ik moest even opzoeken wat het was. Dus voor de luisteraars die geen idee hebben, wat heb jij 15 jaar in dat laboratorium uitgespookt?
Ja, het is laboratoriumwerk inderdaad, maar dan specifiek met proefdieren.
Super interessant. Maar toch na 15 jaar denk je, ik gooi het roer om. Ik ga iets totaal anders doen. Ik ga en voor mezelf beginnen en ik word schrijver.
Ja,
hoe zit dat? Ik zie de link niet.
Ja, ik heb eigenlijk van alles in het laboratorium gezien en gedaan. Heel interessant werk. Ik vond het ook heel fijn om op die manier aan de maatschappij bij te kunnen dragen. Op een gegeven moment was ik een beetje uitgeleerd en had ik alles wel gezien. En toen dacht ik, ja, wat is er dan nog meer? Dus toen ben ik naar een jobcoach gegaan. En nou, die vroeg eigenlijk een beetje als eerste vraag van, wat heb je altijd al fijn gevonden om te doen vanaf kind af aan? En dat was schrijven. En toen bedacht ik me ook dat zelfs in het laboratorium dat schrijven eigenlijk altijd overal doorheen kwam. Dus dat ik me ook bezig ging houden met protocollen. Met nieuwe technieken beschrijven, zodat dat een SOP kon worden.
Dat is een SOP?
Een study of practice is okay, eigenlijk hoe je iets moet uitvoeren.
Dus je was eigenlijk altijd heel erg aan het schrijven?
Ja.
En waarom kwam je bij een jobcoach?
Omdat ik het niet meer vond in het lab. Ik dacht van nou, ik moet echt iets anders dan het laboratorium, want daar ga ik het niet meer vinden. En daarom ging ik dus naar haar toe. En zij heeft me wel echt geholpen om meer mogelijkheden te zien in ieder geval. En zo zei ze ook van, ja, je moet gewoon gaan solliciteren en proberen om te kijken of je aan het werk kan komen met schrijven. Dus dat heb ik ook gedaan. Want in het begin denk je helemaal niet aan mogelijkheden. Denk je alleen maar van, ja, maar ik ken toch het lab en daar ben ik goed in. Dus daar moet ik ook in blijven. En later ben ik juist bedrijven aangeschreven van, goh, ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik denk dat ik het wel kan. Ja. Wil jij me een kans geven? En zo ben ik als een soort content creator aan de rol gegaan, later in marketingfuncties, totdat ik dacht van, nou, nu wil ik het ook voor mezelf proberen.
Ja, want in eerste instantie ook nog gewoon, ook in loondienst, hè? Ander werk, maar wel in loondienst. En op een gegeven moment dacht je, ik wil voor mezelf beginnen.
Ja, het scheelt ook dat mijn man altijd al ondernemer is geweest. Dus daardoor zie ik bij hem die mindset en ook wat het biedt. En ook een beetje hoe het moet natuurlijk. En daarom dacht ik ook van, nou, ik heb de financiële vrijheid dankzij hem ook om het te kunnen gaan proberen. Maar wel met de loningsbaan ernaast. Want ik vind het wel heel belangrijk dat je gewoon je eigen broek op kan houden als het moet. Mm-hmm. En dus heb ik 3 dagen in de week toen een loondienstbaan gehad, waarbij ik ook schreef.
Yeah.
En 2 dagen in de week voor mezelf gedaan. En in 2022, toen heb ik die loondienstbaan losgelaten om het gewoon helemaal op eigen benen te gaan staan.
Hoe was dat?
Ja, was wel spannend.
Was het een momentje?
Ja, was wel echt een momentje van, oké. Ik heb nooit gedacht dat ik ooit ondernemer zou worden, want dat kwam helemaal niet in me op. Maar van het een kwam het ander, zeg maar. Zo ging het een beetje.
Ja.
En sindsdien gaat het eigenlijk alleen maar beter. Dus echt, als je de volledige focus erop kan leggen, dan groeit het echt.
Want eigenlijk heb je, dat horen we natuurlijk wel vaak, dat mensen het beginnen in loondienst. Dat ze het naast hun werkzaamheden doen die ze al deden, langzaam hun eigen bedrijf. En dat soms duurt dat jaren, maar bij jou is dat best wel snel gegaan.
Ja, ik weet niet wat snel is. In
2 jaar?
Twee jaar. Is dat snel?
Ja, vind ik wel. 2 jaar helemaal voor jezelf. Had je een plan?
Nee, nog steeds niet eigenlijk. Ik doe maar wat, net zoals iedereen.
Ja.
Ja, nee, ik probeer vooral me bezig te houden met aan mijn netwerk werken. Dus ik probeer nieuwe mensen te leren kennen. Vind ik ook heel erg leuk om te doen. En omdat ik inmiddels best wel een fijn, warm netwerk heb, hoef ik ook al heel lang niet meer een acquisitie te doen. Dus dat is wel heel prettig.
Ja, want ik wil vragen, heb je veel risico moeten nemen?
Nee, voor mijn gevoel niet, want ik heb heel weinig hoeven investeren. Ik bedoel, je hebt een laptopje nodig. En Bunny.
Ja, het is reclame. Dankjewel.
Ja, en een paar andere kleine dingetjes die wat kosten. Maar als je gaat schrijven, heb je eigenlijk gewoon heel weinig basisinvestering nodig.
Vooral je creativiteit.
Ja, creativiteit en netwerk. En in het begin probeer je het wel met van die opdrachtenplatforms zoals freelance.nl en zo. Dat is prima om van de grond te komen. Mm-hmm. Maar na best wel korte tijd had ik dat ook niet meer nodig. En dat is natuurlijk ook wel extra fijn.
Ja, dus eigenlijk heb je het langzaam afgebouwd, je werkzaamheden als loondienst.
Ja.
Ja. Ja. Hey, en je bedrijf heet Dash of Ginger. We drinken ook gingerbier op dit moment. Dat was jouw wens.
Lekker.
Hoe pittiger, hoe beter, zei je. Mm-hmm. Betekent dat je zometeen ook goed bent in het eten van de peper?
Als ik nee. Pittige...
Nee?
Nee. Nee. Okay, ik ben helemaal niet zo bestand tegen pittig eten.
Nou, dat is mooi. Ja. Kleine cliffhanger voor zometeen. Ja. Waarom Dash of Ginger?
Nou, ik wou eigenlijk graag iets bedenken wat een beetje de nieuwsgierigheid prikkelt. En ginger, gember, dat prikkelt ook. Ik vind het ook belangrijk om teksten te schrijven die prikkelen. Dus dat je net nieuwsgierig maakt naar meer. Dat het je mee een wending opneemt die je niet verwacht. En daarom heb ik Dash of Ginger gekozen. Dus een sprenkeltje pit. Maar ook omdat ik rood haar heb. Dus vandaar de ginger.
Ja, het is een mooie... En je houdt toevallig dus ook van gember.
En ik vind het ook nog eens lekker. Ja,
dus alles komt samen.
Ja.
En je zegt die teksten die kunnen dus wel wat meer pit gebruiken. De teksten die je overal tegenkomt.
Ja.
Wat is jouw geheim? Hoe zorg je ervoor? Mensen die het leuk vinden of beter zouden willen schrijven, wat zou je hen adviseren?
Dat is eigenlijk vooral om wat meer kleur aan te brengen. En dat doe je vooral door specifieker te schrijven. Dus dat je bijvoorbeeld niet zegt de groente, maar de wortel bijvoorbeeld. Dus dat je specifiek gaat schrijven, dus wees specifiek in wat je bedoelt. Dan gaat het ook meer leven voor mensen, dan wordt je tekst beeldender, gaat het meer spreken. Dat is belangrijk. En er een beetje humor in stoppen, want dat verrast. En wanneer je mensen verrast, iedere keer opnieuw in je teksten, dan daag je ze ook uit om verder te lezen.
En hoe doe je dat? Humor erin stoppen?
Ja, hoe doe je dat? Ja.
Is dat een aangeboren talent?
Ik weet gewoon niet anders dan dat ik dat doe. Hoe leer je humor?
Ja, geen idee.
Ook geen idee. Daar kan ik mensen niet mee helpen.
Het is natuurlijk super persoonlijk. Heb je wel eens gehad dat een opdrachtgever zegt van, nou, ik vind dit helemaal niks wat je nu hebt geschreven. Dat die jouw humor niet begreep? Of?
Nee, eigenlijk niet. Nee, want deel van copywriting is dat je ook een beetje aanpast op de klant. Want niet alleen aan de klant, maar vooral aan dienstklant weer. Dus een dienstdoelgroep. Mm-hmm. En als dat nou mensen zijn die echt compleet droge teksten willen lezen, dan moet je daarop aanpassen. Maar eigenlijk wil niemand dat.
Nee.
Dat denken veel mensen nog wel. Van, ja, je moet zakelijk zijn, want anders is het niet professioneel. Humor is niet professioneel. Maar iedereen vindt het leuk om verrast te worden in teksten. En om leuke dingen te lezen. Om zijn beeldende dingen te lezen. Niemand houdt van droge, saaie eenheidsworst.
Nee.
En dat moeten sommige mensen nog wel eens een beetje aan wennen.
Maar stel, zo'n opdrachtgever komt bij jou en die zegt, ik wil een saaie tekst. Ik wil dat je de klant met u aanspreekt en het moet zo gort, droog als het maar kan.
Maar die komen al niet bij mij.
Nee? Nee. Nooit gehad?
In het begin wel eens. En dan kan ik ze in het begin proberen op andere gedachten te brengen.
Dat probeer je wel?
Dat probeer ik wel, ja. Want ik weet gewoon dat het anders niet werkt.
En hoe probeer je dat?
Ja, door ze te laten zien wat het verschil is. Van, nou, dit is de tekst die je nu hebt en dit is wat ik ervan kan maken. Wat vind je fijner om te lezen? En soms dan zijn ze enthousiast en dan zien ze het eindresultaat en dan durven ze toch net niet helemaal. Vinden ze het net een beetje te spannend. Ja, goed, dan kan ik het een klein beetje terugdraaien natuurlijk. Ja,
je hebt nooit een klant geweigerd omdat je het omdat de wens was dat het te saai was in jouw ogen?
Dan heb ik ze doorverwezen naar iemand anders.
Oké, dat heb je wel eens gedaan.
Ja, dan als ik denk van, ja, hier word ik gewoon niet blij van en waarschijnlijk... Hij weet waarschijnlijk ook nog niet wat hij wil, want anders was hij niet bij mij gekomen.
Ja.
Want op de manier waarop ik mezelf presenteer op LinkedIn, laat ik al heel erg mijn schrijfwijze zien. En dan vinden mensen leuk of dat vinden ze niet leuk. Maar het zou heel gek zijn als er iemand op komt die zegt van, ja, doe mij even zo'n hele saaie, stoffige tekst, terwijl hij ziet hoe ik schrijf.
Ja.
Dus dat zou niet goed bij elkaar...
Want hoe vind je jouw klanten? Hoe komen ze bij jou? Is dat LinkedIn?
Deels vanuit een warm netwerk en deels vanuit LinkedIn. Ja. En dan komt er ook nog een klein percentage uit mijn eigen website. Die gaat binnenkort helemaal op de schop.
Kijk.
En dan ben ik benieuwd of er meer uit gaat komen. Want dat is al die tijd een ondergeschoven kindje geweest.
Ja.
Maar daarvoor, ik denk vooral uit een warm netwerk.
Ja, dus als ik dat zo hoor, hoef je dus niet heel veel moeite te doen.
Nee, dat is wel echt een voorrecht.
En hoe creëer je een warm netwerk? Want zeker als je net begint, je hebt in loondienst gewerkt, dan kan ik me voorstellen dat je dat netwerk nog niet hebt.
Nee, daar moet je ook echt aan werken. Dus op LinkedIn zichtbaar zijn is daar absoluut een onderdeel van. Kijk, dat kost je eigenlijk niks behalve tijd en een beetje moeite.
Mm-hmm.
Maar dat is heel waardevol, want daaruit is ook een live netwerk voor mij ontstaan.
Een live netwerk?
Ja, gewoon met mensen die ik in het echt ook zie.
Ja. Ja.
Dus dat blijft niet alleen digitaal. Laatst heb ik bijvoorbeeld via een aantal mensen die ook allemaal vrij actief zijn op LinkedIn, hebben we de tweede LinkedIn Walk gehad in Utrecht.
Okay.
En dan komen daar iets van 15, 16 mensen op af. Die dus allemaal redelijk actief zijn op LinkedIn en die op aanraden van elkaar bij elkaar zijn gekomen.
Ja.
En dan gaan we samen een beetje kletsen en een wandelingetje doen en een beetje borrelen. En dat zijn mensen die ik anders nooit in het echte leven was tegengekomen. Maar dat via LinkedIn gebeurt dat wel.
Klinkt supergezellig.
Dat was heel erg leuk, ja.
En daar haal je dan ook werk uit?
Niet direct, maar daar gaat het ook niet per se om. Ik denk dat dat ook niet is hoe je in een wedstrijd moet staan. Van ik ga netwerken alleen maar om te halen. Ik denk dat het belangrijker is om ook te brengen.
Ik vind dat dus het irritantste van. Daar, ik hou echt helemaal niet van netwerkborrels. Ik vind dat verschrikkelijk. En vooral omdat je voor je gevoel en heet het je eigen diensten of jezelf moet verkopen. Ja. En omdat je het gevoel hebt dat iedereen zichzelf probeert aan te bieden.
Ja, dat
dus
is
dat ook, is, zeg jij, dat moet je niet doen.
Nee, dat moet je niet doen. En dat zou ik ook niet, zou ik er niet goed tegen kunnen. Hoor. Als ik naar dat soort netwerkborrels ging, dan was ik ook heel gauw weg, denk ik. Daar krijg ik echt gewoon meteen van als mensen staan te pitchen.
Ja.
Zeker als het. Als je denkt dat je een leuk gesprek aangaat, dan denk ik, komt de pitch. Dan denk je, oh man. Ja.
Ik dacht dat alsof je erin getrapt bent.
Ja, maar nu sta ik weer in één keer in een pitch. Ja, dat overkomt me gelukkig niet zo vaak, omdat ik niet in dat soort netwerken zit. Dus het gaat er meer om dat je gewoon gezellig gaat kletsen. En misschien ken je wel iemand om die ander te helpen.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat een veel fijnere manier van netwerken is. Want dan kom je om een ander te helpen. En op die manier onthoudt iemand jou ook als van, nou, dit is iemand die fijn is om mee te kletsen, die mij kan helpen. En dan denken ze ook aan jou als ze jou een keer kunnen helpen.
Ja.
Ja.
Goeie tip. Het hoeft dus niet stom te zijn. Netwerk.
Het hoeft niet stom te zijn, zeker niet.
Nee. Hey Marloes, ben je klaar voor een paar pittige vragen?
Ja, kom maar op.
Goed. Het spel is simpel. Als je de vraag niet wil beantwoorden, dan moet je een hap uit een paper nemen. Als je het lef hebt om de vraag wel te beantwoorden, dan ben ik de klos.
Oeh.
Dus dat is de deal. Welke opdrachtgever houd je alleen aan voor het geld?
Moet ik namen noemen?
Ja, zeker. Ik begin wel meteen met een hele pittige.
Die is moeilijk. Heb ik die een? Kijk, ik heb wel opdrachten die me niet altijd evenveel inspireren, maar waarvan ik de mensen die daar werken gewoon heel erg fijn vind om mee te werken.
Ja.
En daarom zou ik nooit van ze weggaan. Dat ik denk van, nou, ik vind dit gewoon een hele fijne mens om mee om te gaan.
Ik voel dat je een heel politiek correct antwoord aangegeven bent.
Is dat zo? Shit. Ja.
Maar is er een opdrachtgever die nu bij je naar binnen popt om in je gedachten?
Ja, ik denk dan dat dat die ene is van wie ik denk, ik vind jullie heel fijn en lief allemaal.
Ja.
Maar het werk zelf is niet wat me het meeste.
Wil je zeggen wie dat is of zeg ik, nee, ik eet liever een peper?
Ik ga toch maar voor die peper.
Ja?
Ze zijn zo lief.
Ja, nee, ja.
De rode of de groene?
Jij mag kiezen. Ik denk dat de rode groene het minst pittig is.
Denk je?
Ja, ik weet niet waarom.
Oké.
Eén hap is goed. Maar Loes steekt nu een lange groene peper voor de luisteraar in haar mond en begint driftig te kauwen.
Oh, dus wel te overzien.
Ja, is over te zien. Oké. Okay. Mm. Nou, vorige keer was er eentje die kwam pas na een minuut binnen. Sorry.
Dat beloof ik wel.
Oké, we gaan door met de volgende vraag. Wat is het minst professionele dat je ooit hebt gedaan?
Die kan ik wel antwoorden.
Jammer.
Moet jij nou ook bij groen beginnen? Of
ja, is goed. Dan ga ik. Ik neem gewoon dezelfde als jij.
Oké.
Okay, ja.
Okay. Ik had toen een opdrachtgever waarbij de samenwerking niet meer zo lekker liep. En het was eigenlijk al op zo'n punt aangekomen dat als hij me belde en ik zag zijn naam in mijn scherm verschijnen, dat ik al zat van, daar is hij weer. Ja, dus eigenlijk was het gewoon tijd om die samenwerking op te zeggen. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb een vervanging voor mezelf gevonden, zodat ik wel een fijne overdracht had van mijn gevoel. En net toen ik had aangegeven van, hey, ik ga het overdragen, maar je bent de goede handen zometeen, stuurde hij mij een appje wat een beetje verkeerd bij mij viel. En toen heb ik daar heel scherp op gereageerd.
Vragen wat hij stuurde?
Hij gaf mij de schuld van iets wat niet mijn schuld was.
Oké.
Even kort, ik hield zijn social media bij. En hij had heel veel moeite om zijn zaak te vullen in de weekenden. En hij was altijd heel moeilijk in aangeven van wanneer ben ik open, wanneer ben ik dicht. En hij stuurde mij altijd voice notes. Ja, dat gaat wel eens verkeerd als ik een voice note over het hoofd zie.
Ik vind voice notes sowieso heel irritant.
Ik heb echt een ontzettende hekel aan voice notes.
Gelukkig.
Mede hierom, ja. En toen was hij dus open in het weekend. Maar tegen mij had hij eerder gezegd dat hij dicht zou zijn. En daarna een voice note ingesproken. Nee, ik ben toch open. Had ik gemist. Dus op social media stond dat hij dicht zou zijn. En toen stuurde hij mij een appje met een screenshot van dat bericht erin. Er stond van zondag zijn we dicht. Dus daarom is er een hele dag niemand geweest. Terwijl hij zelden zondag mensen over de vloer kreeg.
Oké. En het was niet jouw schuld.
Ik vond het niet mijn schuld. Ik vond het onredelijk.
Dus... Ik vind als onpartijdige partij vind ik het niet jouw schuld.
Dank je wel.
Maar wat heb je gedaan?
Ik heb hem gestuurd dat ik het niet netjes van hem vond. Dat hij mij iets in de schoenen wilde schuiven. En dat het wel iets vriendelijker kon. En toen stuurde hij hem nog eens terug van kijk maar eens naar boven. En kijk maar wie een schuld het dan is.
Oké. Okay.
En toen heb ik gezegd dat ik er niet van gediend was. En toen heb ik hem geblokkeerd.
Ik moest even niet super onprofessioneel. Maar
ik vond het niet heel tof. Ik had het anders op moeten lossen.
Je wilt het liefst op een goede manier eindigen.
Ja, dus dat is wel jammer. Later heb ik natuurlijk die blokkade wel weer opgeheven.
Oh, toch wel?
Ja,
ondertussen ga ik vast beginnen aan de groene peper.
Maar goed, het was niet mijn proudest moment. Nee.
Ik neem gewoon nog een hap. Oké, deze is inderdaad te doen. Maar ik vind dat we hierna wel voor een andere moeten gaan.
Okay.
Ja. Heb je ooit gelogen over je expertise of ervaring?
Even denken.
Op je cv of als een opdrachtgever vroeg van hey, heb je hier ervaring mee? Kun je dit? Ben je goed in?
Nee, ik heb er eigenlijk nooit over gelogen. Zou ik ook heel gek vinden om te doen eigenlijk. Want ik vind wel dat je wat je doet moet je waar kunnen maken. En sommige dingen kun je on the job leren.
Ja.
Maar dan ben ik daar ook altijd wel open over geweest. Van hey, ik heb geen ervaring met het onderwerp. Maar ik denk dat dat geen probleem hoeft te zijn.
Ik kies ondertussen wel een paper uit. Goed antwoord. Dan terwijl ik deze kleine gele paper... Hij heeft een beetje... Wat voor vorm is het? Niet rond.
Het is een beetje zo'n leeggelopen ballon.
Ja, een leeggelopen ballonpeper. Die schijnen erg pittig te zijn. Ga ik die een hap van nemen terwijl jij mag beantwoorden. Is dat een leuke vraag? Ja, vind ik wel. Wat is het slechtste excuus dat je ooit aan een opdrachtgever gegeven hebt?
Ja, op welk gebied? Dat ik iets niet ging doen? Of dat...
Ja, of als je een klant niet wilde. Of dat je hem probeerde af te poeieren. Of als hij, ik ben hier niet blij mee. Of als je misschien te laat was. Of...
Ja... Ik weet niet of het een heel slecht excuus is, maar ik zou eigenlijk... Ja, is die erg?
Hij heeft juist wel iets lekkers eigenlijk.
Oh,
ja, super pittig hoor, maar... Oeh, ja. Maar ook wel goede smaak. Ja, dit is wel heftig. Oké, sorry, ga door.
Ik weet niet of het in die zin een slecht excuus is, maar wel een apart excuus.
Je mag ook een peper eten, Marloes.
Ja, ik probeer het goed te antwoorden.
Nee, is goed. Ga door.
Ga door! ik zou eigenlijk een kennismaking met een nieuwe klant hebben. En diezelfde dag hoorde ik dat ik een spoedoperatie nodig had. Dus terwijl ze me eigenlijk aan het omkleden waren in mijn operatiehemd, belde ik hem toch nog maar. Ik weet niet waarom ik aan hem moest denken van... Hey, ik ben er morgen niet, want ik word zo meteen geopereerd. En dan vond hij... Ik dacht van nou ben ik hem kwijt. Waarom zou hij nou nog kennis willen maken met mij? Maar hij vond het eigenlijk heel tof. Dus toen ik die nacht wakker werd uit mijn operatie, had hij gemaild van... Echt cool dat je dat gewoon zegt. Ik spreek je over 2 weken wel.
Maar het was ook geen excuus, toch? Of althans, het was wel gewoon waarheid.
Het was wel de waarheid. Ja. Maar ja, daarom is het misschien niet zo'n heel goed antwoord.
Ik vond het een heel goed excuus, maar... Hij begint nu wel echt redelijk in te kikken, die gele peper. Maar we houden het vol. En ik zag dat je hebt eten meegenomen, hè? Voor het geval dat het niet meer gaat.
Ja, dan hebben we een soort bliksemafleiding.
Dankjewel, wat is het?
Ja, ik ben gewoon naar de bakker gegaan. En hoeveel koekjes heb je? En hij zei 5. 5 soorten. Ik van, doe maar alles maar 1 dan.
Zo.
Dus ik weet niet precies wat er in die zak zit.
Oké. Ik denk dat ik zo meteen wel een koek kan gebruiken. Ja. Laatste vraag. Ben je er klaar voor?
Ja, kom maar.
Hoeveel geld staat er nu op je bankrekening?
Als ik het niet helemaal goed heb, moet ik dan een peper eten?
Ja, je mag het wel een paar euro naast zitten, maar...
Ja, ik gebruik het Profit First systeem. Dus dat werkt dan net weer een beetje anders. Alle rekeningen bij elkaar.
Wat staat er op de rekening
ook de
van Dash of Ginger?
Ja. Even denken. Iets van 54.000.
Zo! Ja. Goed bezig en minder goed voor mij.
Ik wil wel solidair zijn.
Nee, dat hoeft niet. Je hebt het gewoon heel eerlijk gespeeld. En ik heb respect voor jouw openheid. Ik ga toch... Ja, sorry kijkers. Ik ga toch voor die groene. Die in het begin, want die was ook pittig. Maar ik kan hier echt niet over. Het is echt... Ja, vorige keer had ik ook zo'n... die was minder.
Eigenlijk wil ik het nou gewoon weten.
Serieus?
Ja, voor de ervaring.
Ik ga een heel klein hapje nemen.
Klein hapje.
Het hoeft niet hoor. Gaat er door je heen.
Dit hapje was te klein, denk ik.
Ja, het zit volgens mij vooral in de...
In de pitjes, hè?
Ja, die zaadlijsters, van mij heette die, waar de pitjes aan vastzitten. Dat zijn de...
Daar heb ik even iets meer.
Oh. Nou, je bent onwijs in mijn waardering gestegen.
Nou, hij smaakt wel apart. Een beetje bloemig bij.
Ja, precies. Maar dan komt hij.
Ja, nou komt hij.
Goed. Nou, wel fijn dat we in hetzelfde schuitje zitten. Hey, ik las op LinkedIn.
Ja.
Schreef jij dat een onwijs leuke opdracht niet doorging?
Mm. Ja.
Hoe ga je om met dat soort tegenslagen?
Dan baal ik. En vaak... Jezus, hij weer. Ja, is steeds erger.
Pak gerust een koek als je dat... Ik denk dat helpt.
Mm. Hoe ga ik daarmee om? Ik baal.
Ja.
Ik lig er vaak wel echt wel een nachtje van wakker.
Ja, kun jij goed balen van dingen?
Ja, ja. Ik probeer het ook wel weer los te laten. Vaak wat wel wegvalt, er komt ook wel weer iets nieuws voor in de plaats. Dus nou, dat is iets waar je altijd wel een beetje vast moet houden. Maar toch, als je denkt van, oh, dit zie ik helemaal zitten. En dit wordt helemaal leuk. En dan gaat het toch niet door. Terwijl je echt dacht van, die heb ik al in de bag. Dan is dat wel even balen en even wakker liggen van, heb ik het dan toch verkeerd ingezet? Heb ik het verkeerd gepresenteerd?
Robert, die schuift nu een glaasje water naar je toe. Maar ik denk dat melk eigenlijk beter werkt.
Dat zeggen ze wel eens.
Wil je melk?
Ja.
Ja, Robert, wil jij even een beetje melk uit de koelkast pakken? Het staat gewoon een pak melk in de koelkast, als het lukt. Ja, je hebt het echt zwaar. Goed, het is iets waar je naar uitkijkt, zoals bijvoorbeeld deze podcast. En dan blijkt het...
Dan valt het tegen.
Valt het tegen?
Dit valt niet tegen, maar... Jezus, waarom doe ik dat dan ook?
Ja, je moet door het beeld, Robert, sorry. Ja, oh, ik moet praten zodat de camera op mij gericht is. Ah. Goed. Hey, ja, Robert gaat een glaasje melk voor je pakken. Daarna, dat gaat helpen.
Ja, je bent ook wel een trooper dat jij gewoon doorpraat terwijl je net zo'n grote hap van die peper hebt genomen.
Ja, ja. Ja.
Oeh.
sorry. Hey, je zei net, ik moest met spoed naar het ziekenhuis.
Ja.
Ik las in een artikel online over jou dat je een liesoperatie moest ondergaan.
Oh. Ja,
toch?
Goed gelezen. Ja,
ja en ja, ik doe een grondig onderzoek. En toen bleek er iets heel anders aan de hand te zijn.
Ja.
Wil je er iets over vertellen? Of?
Ja hoor. Even begin bij het begin. Vanaf mijn 14e had ik altijd al heel veel last van menstruatiepijn. En dan in mijn buik, in mijn rug, migraines, noem het maar op, de hele shebang.
Zou ik ondertussen water voor je inschenken?
Melk.
Of melk?
Ja.
Sorry, ja.
Dankjewel. Vaak daarbij bij huisartsen geweest. En die gaven dan eigenlijk een beetje de reactie van... Ja, daar hoort er gewoon helemaal een beetje bij, meisje. Dan moet je maar aan wennen. Neem maar een paracetamolletje. En ja, dat doe je dan ook, want de dokter zal het wel weten.
Ja.
En op een gegeven moment toen kreeg ik ook pijn in mijn lies erbij. En als ik dan ongesteld was, dan ontstonden er ook knobbeltjes. Dat deed echt heel erg zeer, want ik sport heel graag. Maar dan kon ik bijvoorbeeld geen hiplifts meer doen met barbels. Want dat gewicht kon ik gewoon niet op mijn heupen dragen op dat moment. En daar hebben ze toen een echo van gemaakt. Zeiden ze, ja, er zit daar een liesbreuk en daar hoef je verder niks mee te doen. Totdat je de pijn niet meer te houden is. En toen vroeg ik nog van, zou het dan geen endometriose kunnen zijn? Want,
wist jij dat een optie was? Of?
Ja, ik wist wel van het bestaan van die ziekte in ieder geval. En omdat het alleen maar zeer deed als ik ongesteld was, dacht ik van, nou, dat is toch gek?
Mm-hmm.
Toen zei ze, nee, want als je ongesteld bent, dan doet alles pijn daar beneden. Dus dat is niet zo gek. Dan dacht ik van, nou, ze zullen het wel weten.
Ja, neem een slokje melk.
Ja, ja. Ga ik doen.
Helpt dat? Instant verkoeling?
Ja, het helpt. Serieus. Ja.
Mooi. Top.
Kan ik ook die tranen een beetje weg.
Ah, sorry.
Pepertranen. En 2 jaar na dat ze zeiden van... Nou, je hebt een liesbreuk. Toen deed het zozeer dat ik dacht van... Nou, ik bel toch maar weer de huisarts.
Ja.
En die zei van... Nou, ik denk dat er misschien iets klem zit in de liesbreuk. En ik ga het terugduwen. Ze hadden aan de telefoon gevraagd van... Op een schaal van 1 tot 10, wat is de pijn? Zeg, ja. Nou, ik denk 7 of zo. Maar ik had er nog niet aangezeten. En zij ging er toen dus aan zitten.
Toen werd het een 10.
Toen werd het een 10 of een 11, ja. Dus toen sloeg ik tegen de handen van... Niet aankomen, doet te veel zeer. En daar schrokken we allebei van. Toen heeft ze me naar de eerste hulp gestuurd. En hebben ze me 3 spuiten morfine gegeven. En toen deed het nog steeds heel erg zeer. Want ze probeerden nog steeds iets terug te duwen. En het lukte dus niet. Toen zeiden ze van, nou, we moeten gewoon direct gaan opereren. Want het zou een stukje darm kunnen zijn wat vast zit in die liesbreuk. En dat is wel spoed.
Mm-hmm.
Ik van, nou ja, oké, okay, dus ik die klant bellen. Ik kom ook niet, want ik word zo geopereerd. Doei.
Dat je daar dan op dat moment aan denkt.
Ja, de stomste dingen.
Ja, diep respect. Maar ja.
Ja, en net hebben ze dus geopereerd. En toen zagen ze dus dat er geen liesbreuk zat, maar endometrioseweefsel, wat in mijn lieskanaal was gekropen. En dat is ter plekke verwijderd en onderzocht bij een patholoog. En toen bleek het dus inderdaad endometriose te zijn. Nou, sindsdien weet ik dus dat het al die tijd is geweest. Want als het in je lies zit, dan zit het ook in je buik. En inmiddels weet ik ook dat zo is. Mm-hmm. Maar ja, dat is eigenlijk wat er gebeurd is toen.
En is het dan fijn om freelancer te zijn of juist niet?
Het is juist wel fijn, denk ik. Want vroeger dan was het gewoon, ja, je gaat naar je werk. Want ja, ik ben wel van de generatie dat als je niet allebei je benen hebt gebroken, dan ga je gewoon werken, weet je wel?
Ja.
Dus ja, dan ga je en dan slik je ibuprofen, zo'n paracetamol, alsof het tic-tac zijn. En je gaat werken. En nu kan ik wel denken van, ja, nu heb ik er heel erg veel last van. Dus dan ga ik gewoon eventjes liggen. Of dan doe ik even iets wat me wat minder moeite kost. Mm-hmm. En daarin is het heel fijn dat je dat nou gewoon zelf kan bepalen.
Maar ja, goed, als je niet kunt werken, dan heb je geen opdracht, heb je geen geld. Denk je nou over een financieel vangnet? Ben je daarmee bezig? Heb jij een verzekering tegen dat soort dingen?
Ik zit inmiddels bij een broodfonds.
Ja.
Dat is natuurlijk wel heel fijn. Maar ja, dat is wel zo dat de eerste maand dat je ziek bent, dan is dat op eigen risico, zeg maar.
Oké, okay. Voor de luisteraar, een broodfonds is eigenlijk een soort groep ZZP'ers, moet ik zo zeggen, ondernemers die samen voor elkaar instaan als iemand ziek wordt.
Ja, exact. Het is een soort socialere vorm van de AOV. Ja. Dus dat doe je samen voor elkaar met elkaar. En het idee is dus ook dat je elkaar leert kennen. Dus dat is een groep van maximaal 50 ondernemers om ook dat sociale erin te houden.
En had je dat op dat moment, was dat een realisatiemoment? Van ik moet nu dingen gaan regelen? Of had je dat vanaf het begin al?
Ik moest dat gewoon al langer regelen. Maar okay. Ik heb in die 4 jaar dat ik nou zelfstandiger ben, heb ik ook echt wel moeten toewerken naar een maandelijks bedrag waar ik makkelijk van kan leven. Dus in het begin kon ik dat soort investeringen nog niet missen. Of vond ik ze spannend in ieder geval. Mm-hmm. Dus ik heb dat ook pas sinds vorig jaar.
Oké.
Okay. Ja.
Hey, misschien minder leuk onderwerp, maar het is denk ik super relevant. Tekstschrijvers, gaan die vervangen worden door AI?
Als ik een euro kreeg voor iedere keer dat die...
Ja, ik weet het. Ik wilde het eigenlijk ook niet vragen, maar ik vond het toch leuk om er met jou van gedachten. Ja. Omdat jij natuurlijk professioneel tekstschrijver bent. En iedereen zegt van ja, al die taalmodellen die kunnen zoveel beter straks teksten schrijven dan mensen. Hoe denk jij daarover?
Ik denk dat er voorlopig nog geen reden tot zorgen is. Want de kwaliteit wordt al steeds beter. En het gaat ook echt in een sneltrein tempo wordt het beter.
Gebruik je AI zelf?
Ja, ik gebruik het zelf ook.
Hoe?
Ik gebruik het voor vertalingen. Ik gebruik het om af en toe als mijn inspiratieputje een beetje leeg is, om mezelf er even op gang te helpen. Om te schrijven over onderwerpen waar ik even iets minder van weet, ga ik daar informatie vragen. In plaats van dat ik heel veel Google rondjes moet maken. Dus ik gebruik het als een soort zoekmachine. Inspiratiemachine en een vertaalmachine.
Ja.
Ja.
Dus je ziet het meer als een hulpmiddel.
Ja, en dat is het ook. En dat zou het ook idealiter moeten blijven natuurlijk.
Ja. Maar goed, jij schrijft horrorverhalen.
Ja.
Toch? Dat is iets wat je heel leuk vindt. Ik zie ook wel een soort horrorscenario voor me waarin AI het creatieve beroep over gaat nemen. En dan schrijven als eerste.
Ik heb daar toevallig echt een verhaaltje van. Ik denk misschien 250, 300 woorden over geschreven.
En hoe loopt het af?
Ja, het is een heel raar verhaal. Het gaat er eigenlijk over dat de wereldleiders in een grote ChatGPT-ruimte staan, waar dus alle hardware van ChatGPT staat. En dat ze de communicatie van de vliegtuigen en alles is platgelegd door ChatGPT is overgenomen. En,
beetje iemand, Black Mirror-achtig.
Bijna wel, ja. Maar dan eindigt het ermee dat iemand vraagt aan ChatGPT om een saaie tekst te schrijven. Nou, momenteel krijg je er nog heel veel saaie teksten uit. En dat het verhaal zo saai is dat alle wereldleiders die daar staan massaal beginnen te gapen. En dat daardoor de luchtdruk daalt in de ruimte en daardoor implodeert de ruimte met ChatGPT en al.
Oké, okay, positieve einde op zich, toch?
Eind goed, al goed.
Ja. Ja. Hey, als je nu terugkijkt naar het moment dat je voor jezelf begon in 2020,
ja.
Wat zou je jezelf adviseren?
Om eerder te gaan netwerken, denk ik. Ja, om daar liever in te investeren dan de opdrachtenplatforms die er zijn. Want daar zitten niet de leukste opdrachtgevers, over het algemeen. Al heb ik nog steeds één hele leuke klant die daaruit voort is gekomen, die sindsdien bij mij is gebleven. Maar meestal zitten daar mensen die voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. En dat moet je echt leren in het begin. Om daar niet in mee te gaan en voor je waarde te gaan staan. En dus te zorgen dat je een goed netwerk hebt met mensen die je naar waarde betalen en niet mensen die wel teksten willen, maar vooral willen dat het eigenlijk niks kost.
Goed advies. Ja. Marloes, dank je wel.
Graag gedaan.
Dit was Pepers en Pegels, een podcast van Bunny. Vond je het een leuk gesprek? Wil je meer interviews zien met ondernemers? Vergeet ons niet te volgen of een beoordeling achter te laten in je favoriete podcast-app. Dank voor het kijken of luisteren. De techniek en montage was door Robert Huske. Mijn naam is George Verwerda. Redactie, sorry, door Joep Verwerda. Dank voor het kijken en maak er wat moois van.